Aan de overkant werd het ook al gezegd, 12 jaar, 11 jaar, dat lijkt ver weg, maar die tijd gaat ontzettend snel. En ik denk, op het moment dat een discussie dusdanig actueel is, mag je een burger ook niet al te lang in onzekerheid laten zitten.
Duidelijk.
En moet er een alternatief komen.
Ja.
Ja, dat hebben wij het over gehad. Je hoort nu al dat 2021 moeten de wijken van Aardrad af zijn. Ja, de burgers die vragen zich toch af van hoe moeten we dat gaan doen? Wordt die voorlichting goed opgezet? Want ja, de ongerustheid die neemt toe. Want ja, iedereen weet dat het een hoop geld kost. En niemand weet nog van wat gaat de burger daarvoor betalen? Wordt hij daarbij geholpen? En hoe gaat dat in zijn werk? Dat is één ding. Ja, informatie voor de burgers is ook. We hebben een voorbeeld gehad in het Limburgterveld, waar ik denk dat dat via het Groene Net is, hè, wat daar aangesloten wordt. Hoe gaat dat dan? Want Stijn krijgt het ook mee te maken. Als er woningen tussen zitten waarvan de bewoners zeggen van, nou nee, ik wil dat niet. Moet iedereen er aansluiten als ze een bepaalde wijk of een bepaalde straat nemen? Of is er nog van af te wijken?
Laatste vragen in deze ronde.
Ja, veel vragen zijn natuurlijk al gesteld. Ik heb er nog twee. Eén hoogover en één, ja, die gaat over €8.000. Dus dat is een kleine. Ja, de eerste, het scenario 3, proactief, dat is natuurlijk de beste keuze. Maar ik zou graag gewijzigd hebben dat we met name voor het aspect het groene net naar scenario 4 gaan. De best in class, om te voorkomen dat. Want dat is ook maar beperkt wat onze buurman, ondanks dat het heel veel is. Maar
nee, maar dat u bedoelt te vragen of scenario 4 ook een interessante toevoeging zou zijn.
Nee, alleen voor dat aspect van het groene net. Dat is.
Als vraag.
Dus u zat in de buurt, maar niet helemaal correct. En dan in de begroting is 1 miljoen opgenomen voor energietransitie. Dat is mooi verdeeld nu over 2019 tot en met 2021, respectievelijk ongeveer 1/3 miljoen steeds. Komen we precies op dat 1 miljoen uit. Maar we hebben al €8.000 weggepikt voor het onderzoek van hoogspanningskabels. Dus dat wil ik even vermeld hebben om, hierin, dat we niet straks. Ja.
Voorzitter, mag ik één korte vraag?
De allerlaatste, uitstekend.
Dan blijven we binnen de tijd. Eigenlijk met een vallende vraag, hè, zojuist met in de beantwoording in de eerste vraag onder aan de overkant al gezegd van ja goed, als het Rijk zegt de burger betaalt, dan gaat de gemeente Stijn daar in principe in mee. Ik snap dat antwoord in eerste opzicht, maar ik kan me ook voorstellen dat dat als nogal hoekig wordt ervaren. Zeker als je dadelijk als burger een hoge rekening moet betalen om die energietransitie ook te kunnen bekostigen. Terwijl je eigenlijk dat geld niet hebt. Dus
en
ik zou toch wel willen hoe de gemeente daarmee omgaat.
En uw vraag is?
Nou, is de portefeuillehouder bereid om daar wat vrijwilliger in te zijn? Afhankelijk natuurlijk ook van de mogelijkheden die hij heeft. Want hij moet binnen kaders opereren.
Nou, die laatste is volgens mij ook een politieke vraag. En ik leg hem gewoon terug bij u. Bent u uiteindelijk daar bereid toe? Als u hem goed begrepen heeft. Voorzitter, misschien toch nog iets, want het is gewoon een politieke opvatting. Of je de kosten, waar je de kosten neerlegt, is gewoon een politieke opvatting. En als je daar iets anders wil als wat het Rijk zegt, dan behoor je daarin te bewegen. En moet er gewoon geld op tafel komen. Want uiteindelijk is dat uit te drukken in geld. We kunnen van alles financieren en van alles stimuleren, zeg maar uiteindelijk moet die rekening ergens betaald worden. Ja, goed, en daar leven de politieke opvattingen, geloof ik, in dit land nogal over uiteen. En ik verheug me dus ook al op de politieke discussie die daar volgende week over gaat plaatsvinden. En daar houd ik mij goed buiten. Voorzitter, dan ten aanzien van het groene net. Ik ga daar toch even ook een aantal bestuurlijke opmerkingen over maken. Misschien wel beginnen met de vraag van moeten we bij het groene net het beste jongetje van de klas zijn? Hè? Of koploper of wat is het? Laat ik zo zeggen, wij zijn een van de drie gemeenten die voorop lopen op dit moment al. Want wij nemen deel aan het groene net. Tot op dit moment nog niet rendabel om daaraan mee te doen. Nogmaals, heb ik altijd gezegd, er moet een rendabele business case zijn. Maar die wereld om ons heen, die verandert. Dat komt ook 2 februari nog wel aan de orde. Ik denk dat wij de energievisie en welke strategie je daar kiest, zeg maar, welk ambitieniveau je kiest, dat staat in het document. Maar ten aanzien van het groene net kan ik iedereen geruststellen, staan wij op dit moment vooraan. En waarom staan we vooraan? Omdat dat juist de kans geeft om ja, ook daadwerkelijk ook die transitie mogelijk te maken. Anders dan gemeentes bijvoorbeeld in het Heuveland die dat niet hebben, IJzermargraat is het. Die hebben misschien nog wel andere ideeën wat dat betreft. Maar daar zit volgens mij de kern en de kans voor ons ook. En die moeten we volgens mij ook grijpen. En daar zijn we hard mee bezig. En gaat dat op basis van vrijwilligheid of wie wel of niet wil meedoen? Uiteindelijk zullen we maar allemaal moeten meedoen. En de vraag is van welk moment kies je nu om de mensen ook te verplichten om mee te doen? Dat is een goede vraag. Daar zijn op dit moment ook instrumenten voor in ontwikkeling. En die zijn er ook. Hè. Je kunt ook gewoon gebieden aanwijzen waar dus gewoon het gas wordt losgelaten of zo. Hè. Voorheen, volgens mij 1,5 jaar geleden moest nog iedereen aan het gas. Hè. Was je verplicht om een gasleiding aan te bieden. En dat is losgelaten. En dat kan ook op momenten ook vervelend zijn. Hè. Want dat is dan de politieke discussie die daarover gevoerd wordt. Hoe ver ga je daarin en welke mogelijkheden neem je? Maar de tijden veranderen. En ik denk dat we ook moeten doorpakken wat dat betreft. En uiteindelijk ook die wijken in onze gemeente aanwijzen. Van u bent aan de beurt. Zo moet het gewoon, anders gaat het niet lukken. Overigens is het niet zo dat we 2021 van het gas af moeten zijn. Volgens mij moeten we dan alle plannen klaar hebben voor hoe die wijken van het gas afgaan. Dus dat wil ik nog even als correctie ten aanzien van de vraag meegeven. En dan geef ik de microfoon graag weer over.
Ja, ik ben even kijken welke vraag ik nu nog moet beantwoorden. Misschien de ongerustheid van burgers. Ja, dat loopt dan misschien als een rode draad erin. Dat kan me heel goed voorstellen. Want eigenlijk... Het klimaatakkoord moet aangenomen zijn, dan heb je de spelregels vastgelegd met elkaar. En daar zijn we op aan het wachten. Dus er is ook wat dat betreft nogal wat onzekerheid. Wat ik al zei, het is niet de vraag of we iets gaan doen, maar hoe we het gaan doen. En dat wordt dan vanuit het klimaatakkoord vastgelegd. Daar vanuit het groene net, de vraag werd gesteld, een plan B. Ja goed, ik denk, de materie kennende, die business case die komt wel rond. Uiteraard moet je ook een plan B als het niet zo is. Maar dat zou betekenen dat je bijvoorbeeld woningen all electric moet gaan maken. Met warmtepompen moet gaan werken. Dus heel goed isoleren. Dan kun je met een warmte met een lage temperatuur verwarmen. Dat betekent dat je per woning pak een beet 40.000, 50.000 euro kwijt bent. Als je kan aansluiten op het groene net. Dat betekent daar een gedeelte van. Dan praat je misschien over de 5 of 10.000 euro, ja. Dat zijn even bedragen, even orde van grootte geef ik even aan.
De totale maatschappelijke kosten van bijvoorbeeld het aansluiten op een warmtenet zijn vele malen lager. Dat is een factor 3 geloof ik wat duurder is om een woning op een andere wijze energie-neutraal CQ van het gas af te laten gaan. Dus ja, uiteindelijk zal die business case rendabel worden. Het is maar net welk momentum kies je daarvoor. Hè? Volgens mij zit zo het systeem in elkaar. Want uiteindelijk zal het gewoon duurder worden. Alle andere mogelijkheden zullen uiteindelijk duurder worden. Of het groene net wordt goedkoper. Zo moet je het dan zien.
Ik dacht dat we nou alles gehad hebben. Of vergis ik me?
Dan dank ik iedereen voor de inbreng. En gaan we over naar het volgende agendapunt. De mantelzorg ondersteuning. Nou, neemt u er ook maar eentje mee voor meneer Domen, dan heeft u er alle twee eentje. Ja, dat. Begint bij meneer Domen.
Ja, voorzitter. We hebben kennis genomen van de voorliggende stukken betreffende de uitbreiding van de subsidiering van de Stichting Mantelzorg Zuid-Limburg. We hebben gezien in de stukken die daarover ons gepresenteerd zijn, dat er toch een hele ontwikkeling is geweest in de afgelopen jaren. Je ziet nadrukkelijk de groei van het aantal mensen dat bereikt wordt, van 100 naar meer dan 700. En dat geeft toch aan enerzijds dat er een grote behoefte is om ondersteuning aan die mantelzorgers te geven. Anderzijds denk ik ook dat het ook toch een energieke aanpak is geweest in de afgelopen jaren om vorm te geven aan dat beleid. Onze fractie, de DOS-fractie, die ziet ook nadrukkelijk de voordelen daarvan. We weten natuurlijk dat de kosten in het sociaal domein in vele gemeenten de pan uitreizen.
En nu, het aantal vragen is...
Ja, ik ga naar mijn vragen toe. De kosten reizen de pan uit, dus we moeten ook goed de vinger aan de pols houden wat kosten betreft. De vragen die ik wilde stellen is het volgende. Er is nu ook gekozen voor om met mantelzorg ook de wijken, de dorpen in te gaan. En dat ook te koppelen aan de andere organisaties in de wijken. Is er ook iets te bedenken dat samenwerking tussen die verschillende organisaties, zowel in de dorpdienst, maar ook in die presentatie naar die wijk toe, meer vorm krijgt om in de toekomst toch ook wat gezamenlijke activiteiten daar te ondernemen om die bekendheid, want daar gaat het dan om, in de dorpen van die verschillende organisaties ook goed vorm te geven. Er wordt hard aan gewerkt, maar ik denk dat het via die weg nog te stimuleren kan werken en toch ook de vraag daarbij, ja, ook ten aanzien van alle kosten in het sociaal domein, hoe krijgen we die kosten goed in de hand gehouden naar de toekomst toe? We zijn dus een voorstander nu van de uitbreiding, zeker gezien de specifieke doelen die daar staan, maar onze vraag daarbij is met name toch opletten met de kosten en hoe kunnen we daar op een betere manier eigenlijk die samenwerking ook in dat financiële uitdrukking laten komen. Hebt u daar ideeën over?
Andere vragen?
Ja, Cornel Heijpels, CDA. Ja, ik heb ook nog even een vraag over de financiering. Hier wordt voorgesteld om deze bedragen te onttrekken aan de reserve sociaal domein. Het gaat dan over 110.000 euro. Wat ik niet helemaal begrijp is dat van die 55.000 euro op jaarbasis 20.000 euro veroorzaakt worden door kostprijsstijging en daarna door indexatie. En dan zou het mij logischer lijken om in ieder geval voor het jaar 2019 en 2020 die 20.000 euro gewoon ten laste van de exploitatiebegroting te laten gaan. En dan heb ik nog even een vraag, van dan blijft er nog 30 over voor extra zorg. Hoe gaat dat verlopen in de jaren 2021, 2022, et cetera? Mochten we dat moeten financieren, gaan we dat dan opnemen structureel in de exploitatiebegroting of blijft dat gefinancierd uit de reserve?
Andere vragen?
Reze Conjo van Stijns Belang. In het stuk van plan van aanpak staat een stuk over jonge mantelzorgers. Ze willen speciale activiteiten organiseren voor de jonge mantelzorgers. Mijn vraag is eigenlijk, hoe ziet dat dan eruit? Aan wat voor soort activiteiten denken we dan? En wat is er gedaan om jonge mantelzorgers aan te trekken?
Ja.
Mirjam Dries ook van Stijns Belang. Nog even verder gaan op die jonge mantelzorgers. Kunt u aangeven wat jonge mantelzorgers, wat de vraag van hun of wat anders is als van de ouderen dan 25. Dan heb ik nog een vraagje over de huishoudelijke hulpvouchers. Kunnen jullie aangeven welk percentage hier daar van gebruik gemaakt van heeft? En of dat ook te zien is bij de jongere mantelzorgerondersteuners, of die daar ook van die vouchers gebruik gemaakt hebben?
Zullen we deze vraag eerst beantwoorden?
De eerste vraag had betrekking op samenwerking met de andere organisaties in de wijken om ook de aansluiting met de dorpen meer te maken. Daar hebben we al stappen mee gezet door de inloopspreekuren die sinds dit jaar gestart zijn, waarbij MEE, PIW en Stump Mantelzorg samen in de wijk zitten. En daarnaast wordt eigenlijk al best wel samengewerkt met andere organisaties. Als we het bijvoorbeeld hebben over een middag of een avond over mantelzorgondersteuning of ondersteuning voor mantelzorgers van mensen met een psychische beperking, dan wordt er bijvoorbeeld al samengewerkt met Zuidland GGZ of andere instellingen die daar een expertise op hebben. Dus dat wordt gedaan, maar dat blijft ook een aandachtspunt voor de komende jaren. De volgende vraag, heb ik daarmee uw vraag voldoende beantwoord?
Wordt dat ook gerelateerd aan de kostenbeheersing naar de toekomst toe? Eigenlijk aansluitend ook aan de vraag die vanuit de CDA kwam. We hebben nu tot en met 21 of de 20 de financiering rond. Maar hoe gaat dat naar de toekomst? Budgetten van het land zullen dalen?
Dank u wel, voorzitter. Ja, het bekend fenomeen inderdaad. Die budgetten komen steeds meer onder druk te staan, is bekend. Het wordt een grijze plaat, voorzitter. We hebben al eerder in deze vergadering en beeldvormen anderszins kenbaar gemaakt dat we met beheersmaatregelen in het brede sociale domein aan de slag gaan. En ik denk zeker te weten dat we daar ook de organisaties als MEE, Mantelzorg en PEW bij zullen moeten betrekken om te bekijken in hoeverre zij stenen of steentjes kunnen bijdragen aan het beheersbaar maken van de kosten. Uiteraard ook vanuit deze organisatie geïnitieerd, dat zal ook een samenwerkingsverband moeten worden. Dus dat heeft de volle aandacht. We proberen eigenlijk in de kadernota 2020 daar duidelijkheid over te scheppen hoe we dat op langere termijn, maar zeker ook de eerstkomende tijd, in de klauwen kunnen krijgen en houden.
Ja, dat is eigenlijk deels ook al een antwoord op de vraag van jullie. Of die 20.000 niet uit de exploitatie zou moeten. Nou, het college heeft ervoor gekozen om voor 2019 en 20 een incidentele verhoging van het budget te doen. Om tegemoet te komen aan de vraag die het plan van aanpak ook oproept als het ware. Om dan ook in het kader van die beheersmaatregelen straks te kunnen kijken wat er nog mogelijk is, wat er gewenst is en wat er noodzakelijk is aan investeringen. Dus vandaar dat het nog niet voor 2021 en verder opgenomen is in de begroting.
Mag ik even reageren op je antwoord? Voor mij zijn die 20.000 euro niet incidenteel. Het is ten gevolge van een kostprijssystematiek en het is ten gevolge van inflatie. Ja? Dus ik ga ervan uit dat minimaal die 20.000 euro de komende jaren blijven.
Toch, voorzitter, hebben wij ervoor gekozen om dat incidenteel te dekken vanuit de reserve. Omdat we proberen vanuit de beheersmaatregelen, systematiek en de uitwisseling van programma's en activiteiten zoveel mogelijk die budgetten beheersbaar te maken. Dus ook voor mantelzorgondersteuning vanaf of na de pilot, zal ik maar even, of nadat de speerpunten uitgevoerd zijn, dat weer terug te brengen tot het zoveel als mogelijk naar het oorspronkelijke budget. Omdat dat dan door steunpunt mantelzorg ook die aanzwengelfunctie, zeg maar, van dat speerpunt jonge of jeugdige mantelzorgers voor elkaar zou moeten zijn. En we weer terug kunnen naar het oude budget. Dus inclusief gaan we in elk geval proberen de kosten die met de systeemwijziging aan de orde zijn. Of ons dat gaat lukken, voorzitter, zal moeten blijken, maar de beheersmaatregelen, catalogus noem ik hem maar even voor het gemak, die zit eraan te komen.
De andere vraag over maar de jonge mantelzorgers.
Oh, ik wil nog even een kleine opmerking maken.
Meestal een vraag moet het zijn, maar
nou, maar oké, even naar aanleiding. Van 150.000 euro weer terug gaan naar 110.000 euro is een behoorlijke opgave.
Dat is ons bekend, voorzitter. Maar dank voor de tip.
Ja.
Dan zijn er nog een aantal vragen gesteld over jonge mantelzorgers. Hoe zien die activiteiten voor jonge mantelzorgers eruit, was een van de vragen. Dat is verschillend. Het heeft ook verschillende doelen. Enerzijds zijn de activiteiten gericht op lotgenootcontact, zodat ze ervaringen uit kunnen wisselen, elkaar kunnen ontmoeten. Een stukje herkenbaarheid is daarin ook vaak belangrijk. Want bij leeftijdsgenootjes die niet voor een ziek broertje of zusje zorgen, die hebben toch andere dingen aan hun hoofd dan, of die kunnen zich dat minder goed voorstellen dan of leeftijdsgenootjes die dat wel hebben. Maar anderzijds, wat we terug horen van jonge mantelzorgers, is dat het ook fijn is dat de aandacht een keer op hen zelf ligt. En dat wil niet zeggen dat ze dat in het gezin, dat ze jaloers zijn op de aandacht die het zieke broertje of zusje krijgt. Maar daar gaat wel heel veel aandacht naartoe, dus dat wordt ons heel prettig ervaren. Hoe zien die activiteiten er dan uit? Dat kan zijn dat ze samen een kookworkshop gaan doen. Maar ze hebben bijvoorbeeld bij het steunpunt mantelzorg, en dat is dan niet in deze gemeente geweest, maar ook een lipdub gedaan. Dat ze met z'n allen naar een interessante locatie gingen en zich mochten verkleden en daar een hele middag met iets heel anders bezig waren. Dus dat kent verschillende vormen, maar kan ook een stukje informatie zijn van stel het wordt allemaal te veel of je wil met iemand praten, waar kun je dan terecht? Wat is tot nu toe gedaan? Nou, nu heeft het niveau vooral gelegen op het punt van het organiseren van activiteiten waarbij ze elkaar kunnen ontmoeten. Jonge mantelzorgers hebben andere behoeften dan oudere mantelzorgers, dat is meteen een andere vraag ook. Oudere mantelzorgers hebben vaak ook te maken met de zorg voor het gezin, voor het werk. Jonge mantelzorgers hebben dat niet.